Toen ik klein was, toen leerde ik natuurlijk van mijn vader en moeder bidden. Om te bidden voor het eten. Ik geloof dat eerst mijn vader altijd ging bidden. En dat wij daarna dan volgden. En ik heb een gebedje geleerd toen als eerste. Wat misschien ook wel heel veel van jullie ook als eerste hebben geleerd. Want ja, wat baden jullie als klein kind voor het eten? Ja, Heere, zegen deze spijzen, amen. En elke keer als ik dat gebed bad, en ik had natuurlijk mijn ogen dicht, dan zag ik voor mij een krentenbrood. Weet je waarom? Spijs, ja. Had ik helemaal geen probleem mee, dat was gewoon waarvoor je bad. En met kerst aten wij dat. Dus ik wist ook wel hoe dat zat. Ik denk dat ik echt pas 10 jaar oud was voordat ik erachter kwam dat spijs eten was. Het was altijd spijs uit een krentenbrood geweest. En het gekke is, dat maakt blijkbaar helemaal niet uit. Je bidt gewoon als kind, Heere, zegen deze spijs, amen. Je denkt aan een krentenbrood. En weet je, dat gebed heeft 5 woorden. Ik denk dat ik 3 van de 5 woorden helemaal niet begreep. Ik wist niet wat amen was. Ik wist trouwens ook niet wat zegen was. Je hebt er wel misschien een gevoel bij, maar dat maakte niet uit. Het duurde tot mijn 10e voordat ik wist wat spijs was. Het duurde nog langer voordat ik wist wat zegenen was. Maar dat ga ik zo uitleggen. Wat dat is. Maar we hebben net gelezen in de Bijbel over Jezus die het avondmaal instelt. En dan staat er, toen ze verder aten, nam Jezus een brood en hij sprak het zegengebed uit. Jezus bad dus ook voor zijn eten. Als je dus bidt voor je eten, ben je een leerling van Jezus. Dan doe je net zoals Jezus. Of je nou 4 bent, of 40, of 140. Als je bidt voor je eten, dan ben je een leerling van Jezus. Want je volgt hem na. Je doet het net als hij. En hij deed het altijd. Toen ontzettend veel mensen bij elkaar waren en ze maar 5 broden en 2 vissen hadden, wat deed Jezus? Hij begon te bidden. Hij sprak de zegen uit over het eten. En toen met die Emmausgangers. Ja, een praatje langs de weg. En op een gegeven moment gaat Jezus mee het huis in. En dan pakt Jezus het brood. En hij bidt. Hij bidt voor het eten. Dit is echt zijn gewoonte. Dan heb je in de Bijbel verschillende woorden voor bidden. Je hebt bidden. Je hebt danken. Je hebt een zegen uitspreken. Nou, noem maar op. Maar het woord bidden wat je hier leest in Matthäus 26, Jezus sprak het zegengebed uit. Dat kom je alleen tegen als het gaat over eten. Als mensen de maaltijd gaan gebruiken, als ze gaan eten, dan spreken ze een zegengebed uit. Ja, het wordt ook nog een andere context gebruikt, maar die vergeten we eventjes. Alleen bidden in deze vorm heeft altijd met eten te maken. Er staat niet dat Jezus bad voor ze eten, er staat Jezus sprak de zegen uit. Net als wij, Heere, zegen deze spijzen, amen. Een heel speciaal gebed, een zegengebed. Later, misschien ook toen wel, hadden de Joden er echt een vaste formulering voor. Hè? Een zegend gebed klinkt ook een beetje officieel. Nou, dat werden deze woorden. Gezegend bent u, Heer onze God, koning van het heelal, die brood voortbrengt uit de aarde. Een zegengebed. Nou, of Jezus dit gebed gebruikte, weet ik niet. Maar het zou kunnen. Heere, zegen deze spijzen, amen. Nou, maar wat is nou zegen? Hè? We weten nu wat spijs is, dat is brood. Wat is nou zegen? Nou, ik haal nog 1 keer. Misschien doe ik het nog een keer. Ik haal nog 1 keer mijn favoriete giraffen van stal. Gerald en Gonnie. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En op de 6e dag schiep hij de dieren. Ik schep 4 poten... met een hele lange nek en van die mooie vlekken en van die leuke horentjes op hun hoofd. Ja, giraffen. En daar stonden ze. En verbaasd keken ze om zich heen. Gerald en Gonnie, zou Adam ze laten noemen. En ze hoorden een stem en die zei, ik schep 4 poten, een lijf en van die leuke eigenwijze zwart-witte strepen. Ja, zebra's. De stem sprak verder. Ik schep groot met zo'n een beetje te ruime grijze jas en een hele lange neus Slurf noemen we die. En van die grote flaporen. Ja. Een olifant. En weet je, elke keer als die stem wat zei, gebeurde er wat. Tijgers, mussen, meeuwen, merels, mieren. Telkens als die stem zei, ik schep, dan gebeurde er wat. Overal waar Gerald en Gonnie keken, stonden dieren. En toen zei die stem, ik zegen jullie. En Gerald en Gonnie keken om zich heen. Er gebeurde helemaal niks. De stem zei, ik zegen jullie. Maar er gebeurde niks. Ze snapten er niks van. Want toen de stem zei, ik schep, toen gebeurde er telkens wat. Maar toen de stem zei, ik zegen, gebeurde er niks. Langzaam zochten de dieren hun weg. Er leek niks te gebeuren, maar een jaar later. En weer een jaar later. Twee kleintjes. Gijsje en Geesje. En toen wisten Gerard en Gonnie het. Wij zijn twee gezegende giraffen. Wij leven. Wij groeien. Wij krijgen kleintjes. Weet je, wat is nou zegen? Zegen heeft te maken met leven. Zegen heeft te maken met groeien. Met vrucht dragen. En God de Schepper geeft die zegen. Zegen heeft te maken met leven wat je krijgt en leven wat je doorgeeft. God zegent het leven. Daar staat de Bijbel vol van. Bijvoorbeeld Psalm 128. Daar staat, gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer. En de weg gaat die hij wijst. Je zult eten wat je werk opbrengt. Geluk en voorspoed vallen je toe. Je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis. Je kinderen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel. Leven geeft leven door. En zo is het nog steeds. Als je in een harmonieus gezin wordt geboren, word je waarschijnlijk een gelukkig mens. Als je goede opleiding volgt, dan komt er een mooie carrière uit. Gelukkige mensen vinden gelukkige mensen. Geld trekt geld aan. Als je maar genoeg leven hebt in jezelf, dan is alles mogelijk. Het is eigenlijk de American Dream. Maar met dat ik dat zeg, er zit toch ook iets rots aan, hè? Of niet? Aan heel dat zegenverhaal. Je kan er toch ook heel kwaad om worden? Of niet? Als je nou als vrouw geen kinderen kan krijgen, dan ben je dus blijkbaar niet gezegend. Iemand zei gisteren, dan ben je dubbel gepakt. Je hebt en geen kinderen, wat je zo graag zou willen, en je hebt nog niet eens Gods zegen ook, dubbel. Een man die zichzelf moet verkopen omdat hij arm is, die is blijkbaar niet gezegend. En hij zit al in de problemen. Als je kinderen krijgt in Afrika en je weet dat ze doodgaat, de helft van je kinderen gaat gewoon dood. Dat is. Want dat is toch de regel. Wat gebroken is, dat is niet gezegend. Wat gebroken is, dat is dood. Wat gebroken is, dat is vervloekt. Er is in het leven iets gebeurd met de zegen. Aan de zegen zit, er zit gewoon keihard een vloek vast, hè? En misschien in jouw leven niet, omdat het nog helemaal ontzettend goed gaat. Maar dan praten we over 60 jaar nog een keertje met elkaar. Kijken hoe het dan gaat. Er is iets kapot gegaan in het leven. Wat doet Jezus? Toen ze verder aten, nam Jezus een brood en hij sprak het zegengebed uit. Jezus spreekt een zegen uit over het brood. Wij brood zorgt ervoor dat je blijft leven, vandaar dat je daar een zegen over uitspreekt. Maar spreekt Jezus echt een zegen uit over zijn over het brood? Nee, toch? Jezus spreekt toch geen zegen uit over het leven? Jezus zegt twee tellen later, zegt hij, neemt, dit is mijn lichaam. De regel is, je zegen, het leven is zegend, zegen het leven. Maar Jezus spreekt de zegen uit over zijn sterven. De regel is, wat sterft is vervloekt. Maar Jezus zegt, zegen mijn sterven. Jezus zegt niet, wilt u mij beschermen van de dood? Hij zegt, nee, wilt u mijn dood zegenen? Vader, wilt u zegenen wat sterft? Dat is niet hoe het vanaf het begin was, hè? Vanaf het begin was het dat verhaal van Gerard en Gonny. De regel was, wat voorspoed heeft, wat vrucht draagt, dat is gezegend. Maar Jezus gaat ervan uit dat God een nieuwe regel gaat schapen. En de nieuwe regel is niet dat leven leven voortbrengt, maar de nieuwe regel is dat sterven leven voort kan brengen. Dat juist wanneer je je leven opgeeft, je het gaat behouden. Heer, wilt u zegenen wat sterft? Waarom zou God dat nou doen? Waarom zou God nou zegenen wat sterft? Wat onvruchtbaar is. Wat bijna dood is. Ik wil je vragen om me over te... Nou, klinkt heel anders. Maar niet minder blij. Denk er thuis maar eens over na. God zegent wat sterft. Waarom zou hij dat nou doen? Dit is niet logisch hoor, dat God dat gaat doen. Maar hij zegt wel dat hij het doet. Het is misschien niet logisch. Maar je ziet wel dat hij dat de hele Bijbel door doet. En dat die regel zelfs wel in het Oude Testament doorschemert. In Jesaja 40 zegt God, ik geef de vermoeide kracht. Ik geef de machteloze, dat is niet iemand die gezegend is, die geef ik macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een arend. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Het schemert niet alleen door in het Oude Testament. God verbindt het met zijn plan. Of misschien is het zijn plan wel. Paulus schrijft over Abraham. Hij zegt, Abraham was bijna 100 en zijn krachten hadden hem verlaten. Zijn levenskracht was weg. Sarah was niet langer vruchtbaar. Die mensen waren, ze leefden, maar ze waren eigenlijk gestorven. Want ze konden geen leven meer doorbrengen. Maar Abraham twijfelde niet aan Gods belofte. Twee onvruchtbare kinderen, mensen, en er wordt een zoontje geboren. Ze stonden op uit de dood. Dat is de nieuwe regel. De nieuwe regel is, wat gebroken wordt in mijn naam, dat zegen ik. Wat gebroken wordt in mijn naam, dat is niet onvruchtbaar, maar dat zal vrucht dragen. En wat gebroken wordt in mijn naam, dat sterft niet, maar dat ga ik opwekken. En dat is hoopvol. Dat is hoopvol voor mensen die sterven. Waaraan dan ook? Dat is hoopvol voor mensen die dat verhaal van de zegen lezen en denken, ja maar dit ben ik dus niet. Er zit aan mijn leven, zit een vloek vast. En dan ken je, het is niet voor niks, die Psalm 128, die zingen we nooit in de kerk. Dat is niet gek. Maar het is zo hoopvol dat die nieuwe regel is gekomen. Ik ben ziek. Wilt u uit mijn ziekte het leven voortbrengen? Ik ben eenzaam. Wilt u uit mijn eenzaamheid gemeenschap voortbrengen? Ik ben bedroefd. Wilt u uit mijn verdriet blijdschap voortbrengen? Waarom zou God zegenen wat sterft? Ik weet het niet. Het is niet logisch. Het is niet dat God het moet doen, maar God kiest ervoor om het zo te doen. God heeft ons lief. God is de schepper en hij kan het dus gewoon doen. Het is een nieuwe regel. Zo is het niet vanaf de schepping geweest. Het is een nieuwe schepping. Nu zijn alle twee, als je erover gaat nadenken, twee regels. Leven, wat leven voortbrengt. En sterven. Wat leven voortbrengt. En als je nu rondkijkt in de wereld, dan zie je dat alle twee die regels, die zijn er nog, hè? Geld trekt nog steeds geld aan. En schoonheid trekt schoonheid aan. Het is nog steeds zo. Het is nog steeds zo dat je er niet beter van wordt door met losers om te gaan. Daar word je niet beter van. Het levert ook helemaal niks op in deze wereld om de schulden van een ander kwijt te schelden. Dat kost jou alleen maar geld. Als jij niet zorgt voor jouw geluk, dan zorgt helemaal niemand ervoor. En sommige mensen zeggen, nou, heb een carrière voor nu en geloof voor later. Maar ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat van die twee regels er maar eentje overblijft. Die laatste. Dit is de nieuwe regel. Alleen sterven kan leven voortbrengen. Alleen wat God breekt kan uiteindelijk echt vrucht dragen. Alleen datgene wat wij de wereld toestaan om te breken, dat zegent God om vrucht te dragen. Alleen wanneer we bereid zijn om ons leven te verliezen, dan gaan we het behouden. En dat is het geheim van het koninkrijk. En ik denk dat dat ook de reden is dat we het vaak door elkaar halen. Want we zien alle twee die regels. We lezen over leven wat leven voortbrengt. En we denken, ja, dat willen we hebben. Tegelijkertijd zien we die andere regel. Jezus zegt, ik sterf. Wilt u mij zegenen? En dat snappen we niet. En we denken, hoe houden die twee nou met elkaar verband? Nou, daar mag je over nadenken. Maar ik kan alleen maar zeggen, zet je leven op die tweede regel. Die tweede regel. Dan kan je ook zeggen, Heere, zegen deze spijzen. Amen. En dan kijk je niet alleen naar je brood, maar dan kijk je ook naar je eigen leven. Romeinen 12. Hier is mijn leven, neemt u het maar. Dit is de nieuwe regel. God zegent wat sterft in zijn naam. God wekt mensen op uit de dood die Jezus navolgen. God zegent mensen die schulden van anderen op zich nemen. Waarom doet hij dat? Zo is het. Hij doet het omdat Jezus daar aan ons is voorgegaan en omdat Jezus gestorven is aan de vloek. Je kan er van alles bij denken, maar dit is de regel. En we gaan zo direct avondmaal vieren. En Paulus zegt, nou, offer jullie lichaam als dankoffer aan God. Dat betekent dat je iets aan God geeft. Eigenlijk je hele leven. Als je naar het avondmaal gaat. We zijn allemaal mensen die twee regels in ons eigen leven zien. Ik wil je vragen als je, of je nu blijft zitten of dat je aan het avondmaal gaat. Denk er eens over na. Wat moet ik nu laten sterven? Wat moet ik nou geven aan God? Want datgene belooft God. Dat zal vrucht dragen. En dat is ook het enige wat vrucht gaat dragen. Wat we aan hem geven. Tot zover. Amen.